God zegen allemaal. In deze video wil ik stilstaan bij wat ik denk dat een van de grootste problemen is van kerken in Nederland. En dat is dat er veel kerken zijn vandaag de dag zonder een geestelijk immuunsysteem. Ik zal je vertellen in deze video wat ik daarmee bedoel. Ik krijg regelmatig de opmerking van mensen: Chris, waarom steek jij nou zoveel tijd in apologetiek en in zo'n onderscheidingsbediening? En waarom steek je niet die tijd in plaats daarvan in evangelisatie? Dat is toch veel beter, veel opbouwender, et cetera, et cetera. En ik denk dat dit bezwaar, en dat zijn vaak christenen die dit ook tegen mij zeggen, dat dit bezwaar eigenlijk voortkomt uit die postmoderne geest die wij veel tegenkomen in Nederland, ook buiten de kerk. Het idee vandaag de dag is dat er niet zoiets bestaat als absolute waarheid. En als die al bestaat, dat wij die niet kunnen kennen. En dat we het dus zullen moeten doen met onze eigen subjectieve waarheid. Ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. En we moeten elkaar vooral respecteren en niet inzoomen op de verschillen daartussen. Dat is een anti-bijbelse, anti-christelijke notie. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En de Bijbel geeft er blijk van dat er wel degelijk zoiets is als objectieve waarheid. En dat dat ook verbonden is aan het feit dat wij een objectieve God hebben. Maar we zien dat deze postmoderne houding, die in Nederland helemaal onderdeel is van de samenleving, heeft ook alles te maken met ons democratisch bestel. We moeten elkaar in de Tweede Kamer respecteren. Ook hebben we hele andere opvattingen, hele andere ideeën. We hebben een poldermodel. We proberen langzaam tot elkaar te komen en toch gezamenlijk tot een compromis te komen. Dus die geest die we in ons politiek bestel zien, en nogmaals, ik zeg niet dat het een verkeerd politiek bestel is, daar gaat deze video vandaag niet over, maar die houding die zien we ook heel sterk terugkomen in wereldbeelden. En wanneer er conflicten zijn in Nederland tussen wereldbeelden, en er zijn er zoveel verschillende van in Nederland, ja, dan is er een stuk verdraagzaamheid en dan proberen we samen elkaar te respecteren en vooral niet elkaar de maat te nemen. Die geest die sluipt binnen in de kerkcultuur, in de christelijke wereld. En we zien dat ook kerken in toenemende mate er moeite mee hebben om dwaalleer te onderscheiden of om daarover te oordelen, om aan te geven dat bepaalde leer objectief fout is, onbijbels is, ketterij is, terwijl een andere leer gezond is. Dit is een vorm van een immuunsysteemziekte. Dit is een afweerziekte als je het vergelijkt met het menselijk lichaam. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. God heeft het menselijk lichaam toegerust met een afweersysteem, met een immuunsysteem. En dat betekent dat er in ons lichaam een systeem zit wat voortdurend bezig is met onderscheiden wat komt er binnen in ons lichaam en wat hoort er thuis en wat niet. Ons immuunsysteem, op het moment dat er een virus of een bacterie binnenkomt in ons lichaam, zal meteen toetsen, is dat een lichaams eigen onderdeeltje of is dit een ziekteverwekker? Moeten we hier vanaf? Moeten we dit wegwerken? Moeten we dit doden? Als dat immuunsysteem niet werkt, zoals bijvoorbeeld bij HIV-patiënten, HIV-patiënten, hè, mensen met AIDS, als dat immuunsysteem niet werkt, dan worden mensen vaak ernstig ziek door allerlei ziekteverwekkers die normaliter bestreden zouden worden door het immuunsysteem. Met andere woorden, God heeft het menselijk lichaam toegerust met een systeem ter bescherming van het menselijk lichaam. En Paulus vergelijkt de lokale gemeente ook wel met een lichaam, met het lichaam van Christus. Wij zijn tezamen leden van een lichaam. Ook dat lichaam, de lokale gemeente, heeft een immuunsysteem nodig om te voorkomen dat allerlei geestelijke ziekteverwekkers, geestelijke virussen, geestelijke bacteriën zomaar binnen kunnen komen in de kerk zonder getoetst te worden en daar vervolgens de kerk kunnen ziek maken en kunnen vernietigen. En net als dat het HIV-virus eigenlijk een heel slim virus is, zo zie je dat er vandaag de dag ook bepaalde dwaling in de kerk geslopen is met een heel geraffineerd doel. Ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Het HIV-virus is anders dan andere virussen, anders dan griepvirussen. Het HIV-virus is namelijk een virus wat gericht is op het immuunsysteem zelf. Het HIV-virus is er niet op gericht om allerlei functies van het lichaam aan te vallen, maar wat het HIV-virus zo venijnig maakt, is dat het juist het immuunsysteem uitschakelt. En mensen met HIV en met AIDS, en vandaag de dag is dat beter behandelbaar dan vroeger, maar mensen met HIV, die sterven vaak niet aan HIV, maar die sterven aan eigenlijk elke andere mogelijke ziekteverwekker die door normale mensen, door het immuunsysteem, weggewerkt zou worden. Mensen met HIV sterven aan zogenaamde opportunistische infecties. Dat kan omdat het immuunsysteem uitgeschakeld is. En precies die situatie zien we in Nederland ook sterk in kerken. Kerken hebben de verkeerde overtuiging gekregen. En ik heb het niet over alle kerken, maar ik denk dat dit een trend is die we zien in Nederland. Onder invloed van die postmoderne cultuur buiten de kerken, maar ook onder invloed van verkeerde interpretaties van de schrift, zien we dat kerken hun immuunsysteem hebben laten uitschakelen. En vervolgens heel kwetsbaar zijn geworden voor allerlei soorten dwaalleer. Ik wil je vandaag laten zien op welke manier kerken tot dat probleem zijn gekomen en welke bijbelteksten vaak verkeerd worden uitgelegd om te verdedigen dat het immuunsysteem in de kerk wordt uitgezet. Nou, voordat ik daar naar kijk, wil ik je eerst laten zien dat het een hele duidelijke bijbelse opdracht is om een immuunsysteem te hebben in de kerk en om niet iedere geest te vertrouwen. Er staat in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1 en in een volgende video hoop ik echt wat uitgebreider naar dat schriftgedeelte te kijken. Maar daar zegt de apostel Johannes: geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Dus de apostel Johannes zegt: de wereld zit vol met valse profeten, met valse geesten, met valse leer. En dus geloof niet elke geest. Dat is een verbod. Een christen die naïef daartegenover staat, die gaat in tegen dit gebod en zondigt. Een christen die iedere geest gelooft, die goed gelovig is, die naïef is, zoals ze in het Engels zeggen gullible is, die iedere geest gelooft, die zal daardoor schade oplopen doordat hij in dwaalleer zal terechtkomen. En het is een teken van liefde. Daarom zegt Johannes ook: geliefden, geloof niet elke geest. Het is een teken van liefde wanneer wij elkaar aansporen om niet naïef te zijn. Wees niet naïef. En zegt hij erachteraan: maar beproef de geesten, toets de geesten of zij uit God zijn. Nou, in een volgende video zal ik je laten zien welke drie principes de apostel Johannes geeft om die geesten te toetsen. Maar het punt is dat onderscheid des geestes, hè, en ook apologetiek, als je die term wat oprekt, is een bijbelse opdracht. En als mensen mij dus vragen: Chris, waarom steek je die energie niet in evangelisatie? Dat is veel nuttiger. Dat zijn mensen die de waarde van dat immuunsysteem onderschatten. Dat zijn mensen die denken: ja, je moet een menselijk lichaam gewoon voeren met eten, dan groeit het vanzelf wel. En dan vermenigvuldig je de lichaamscellen. Hè? Dat is een beetje de analogie op het moment dat je kijkt naar een lokale gemeente en je bent alleen maar bezig met evangelisatie, mensen toevoegen aan de gemeente, zorgen dat er meer bekeerlingen zijn. En vervolgens je geen aandacht geeft aan die onderscheidingsbediening, aan apologetiek, dan is het net alsof je een baby alleen maar voedt met eten, zodat dat lichaam groeit, maar op het moment dat er ziekte komt, niet die ziekte bestrijdt. En dan kan het er wel eens toe leiden dat al die moeite die je doet uiteindelijk voor niets is, omdat door zo'n ziekte zo'n lichaam sterft. En dan is het duidelijk dat je niet alleen maar bezig moet zijn met evangelisatie. Dat is ook een bijbelse opdracht. Dat is ook belangrijk. En ik denk dat ik daar ook af en toe wel mijn steentje in bijdraag. Maar ik denk dat de kerk meer nodig heeft dan slechts evangelisatie. De kerk heeft nodig apologetiek en onderscheid van geesten. Nou, wat je ziet gebeuren vandaag de dag, en ik ervaar dat regelmatig, is dat op het moment dat je een video maakt of mensen waarschuwt voor een bepaalde dwaalleer, maakt niet uit wat, of dat het nu islam is, mormonisme, Jehovah's getuigen of dingen die wat dichterbij ons staan, hè, bepaalde afwijkingen in de leer, dan zie je dat christenen, beïnvloed door dat postmodern wereldbeeld, reflexmatig drie argumenten vaak aanwenden om te zeggen dat je eigenlijk verkeerd bezig bent, dat je niet bezig zou moeten zijn met apologetiek. En die drie verkeerde opvattingen van de schrift kun je zien als dat HIV-virus. Als een virus wat erop gericht is om je immuunsysteem uit te schakelen. En de eerste die heel vaak wordt aangehaald is dat mensen zeggen: oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Dat is wat Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 7. En ik wil gewoon kort die drie tegenargumenten, gericht tegen apologetiek, gericht tegen onderscheid van geesten, ik wil je die drie argumenten met je langslopen en daar ook tegenargumenten op geven. Matteüs 7 vers 1, daar zegt de Heer Jezus: oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. En veel door postmodernisme beïnvloede christenen, die denken dat wat Jezus bedoelt te zeggen is dat je volledig oordeelsvrij zou moeten zijn. Je moet helemaal niet toetsen of dat een andere christen misschien dwaalt of een verkeerde interpretatie heeft van de schrift. Daar moet je niet over willen oordelen. Je moet mensen daarin gewoon in hun waarde laten, met rust laten. En ja, hun mening is evenveel waard als die van jou, want wie zegt dat jij het bij het juiste eind hebt? Dit is absoluut niet wat Jezus bedoelt met Matteüs 7 vers 1, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Waar Jezus naar verwijst, is dat we niet over personen zouden moeten oordelen op een hypocriete manier. He, want Jezus zegt, wat zie je wel de splinter in het oog van je broeder, maar niet de balk in je eigen oog. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan zul je scherp kunnen zien om ook je broeder te helpen. He, dus Jezus' punt is, je mag niet oordelen in hypocrisie. Ik mag niet neerkijken op een broeder of op ieder, welk dan ander mens. Ik mag niet zomaar neerkijken op andere mensen. Ik moet beseffen dat ik zelf gered ben uit genade. Dat ik een zondaar ben die door de Heer Jezus is gegrepen door de Heilige Geest, veranderd. Dat het alles een daad is van Gods soevereine genade. En dat ik dus in mijzelf niets beter ben dan een ander. En die nederige houding die past bij een christen, dat is de houding die ik ook zou moeten hebben op het moment dat ik anderen corrigeer. Met betrekking tot misverstanden in de leer. Maar wat Jezus zegt is, niet hooghartig oordelen en niet oordelen in hypocrisie. Niet een ander gaan beoordelen op bepaalde dingen waarin ik zelf niet een goed voorbeeld ben. Dat is waar Jezus voor waarschuwt. Maar een heel duidelijk bewijs dat Jezus het niet had over het niet toetsen van de leer, is het feit dat Jezus slechts een paar versen verder zegt, in vers 15, wees op uw hoede voor de valse profeten. Jezus zegt, wees waakzaam. Er zijn valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Nou ja, als je de vruchten wilt herkennen, als je wilt zien wat voor soort vruchten het zijn, dan heb je onderscheid nodig. Dan moet je kijken naar die vruchten en dan zal je ook een oordeel moeten vellen. Wat zijn dit voor vruchten? En als gevolg, wat is dit voor boom? Jezus zegt, men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Dus we kunnen dit argument van de postmoderne christen meteen naar de prullenbak verwerpen. Dit is onzin. Dit is een hallucinante interpretatie van Jezus' woorden. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Wij moeten waakzaam zijn voor valse leer, voor valse profeten. En wij moeten oordelen over de vruchten die er zijn in de levens van die mensen. Omdat we anders ziek zullen worden door dwaalleer die onbeoordeeld blijft. Dat is het eerste argument wat we vaak horen. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Tweede argument, of misschien beter gezegd, tweede beschuldiging die we vaak krijgen van de postmodern beïnvloede christen, op het moment dat we de Bijbel leggen naast een bepaalde dwaalleer. En dat is, jij bent een fariseer. Chris, je bent een fariseer. Waarom ben je iedereen de maat aan het nemen? Waarom ben je steeds zo kritisch op de leer en wat anderen geloven? Je bent net als de fariseeën. Nou, ik denk dat heel veel christenen die anderen beschuldigen van het zijn van een fariseer of beïnvloed zijn door het zuurdeeg van fariseïsme, dat die vaak helemaal niet goed bestudeerd hebben wat nou eigenlijk het probleem was van de fariseeën. Want het is heel duidelijk dat onze Heer Jezus een grote strijd voert met de fariseeën en hen ook steeds eigenlijk laat zien dat zij in Gods ogen verwerpelijk bezig zijn met wat ze doen. Maar wat is nou eigenlijk de reden dat Jezus zich zo keert tegen de fariseeën? Is dat omdat ze Gods woord en de schrift zo serieus nemen? Is dat omdat ze zo radicaal leven, van binnenuit hun hart willen leven voor God en dat ze daarbij Gods geboden en de geschriften serieus nemen? Absoluut niet. Dat is niet de reden dat Jezus zoveel problemen heeft met de fariseeën. En weet je, als we alle kenmerken van fariseeën zouden willen bestuderen, dan wordt deze video veel te lang. Maar Zach Poonen, een broeder uit India, heeft wel eens een boekje geschreven en ik heb ook mogen helpen met het vertaalwerk daarvan, genaamd 50 kenmerken van fariseeën. En als je dat eens goed bestudeert, dan zie je wat wel de kenmerken waren van de fariseeën. Maar laten we er toch een aantal bij pakken die we vinden in Lucas 11. In Lucas 11, daar zien we een aantal kenmerken van de fariseeën. We gaan er dus geen 50 langs lopen, maar wel een paar. En dan zie je eigenlijk al wat in de basis het probleem is van die fariseeën. In Lucas 11, daar komt de Heer Jezus bij een maaltijd. Hij is uitgenodigd door een fariseeër. En hij zit daar met een aantal fariseeën en wetgeleerden. En dan gaat Jezus daar de confrontatie aan met de fariseeën en hij spreekt enkele weeën uit richting de fariseeën. En hij geeft ook aan waarom, wat de reden is dat hij die weeën uitspreekt. Nou, het eerste wat we lezen is in vers 37 van Lucas 11. Toen hij, de Heer Jezus, toen hij dit zei, vroeg een fariseeër aan hem of hij bij hem de maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de fariseeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. En dat is eigenlijk al een eerste kenmerk. Zeg je broeder Chris, wat is dan het kenmerk? Het kenmerk is dat de fariseeën Jezus hier aan het beoordelen waren, al was het in hun hart, op een bepaald gebod wat niet een gebod van God was. Het was hun traditie, hun rabbijnse traditie en hun fariseïstische traditie, die niet gebaseerd was op Gods woord, de schrift. Nee, het was een traditie die zij hadden, buiten de schrift om, dat men de handen moest wassen. De schrift had wel degelijk bepaalde ceremoniële reinigingsrituelen opgelegd door middel van water, maar die waren verbonden aan de tempeldienst. En hier zien we dat de fariseeën een stuk verder gingen daarmee en die wilden dat Jezus zijn handen zou wassen voor de maaltijd. Ook al had het niets te maken met die ceremoniële aspecten van de Oud-Testamentische wet waarvoor die waterreiniging door God wel geboden was. Dus dit is een eerste kenmerk. Fariseeën voegen hun traditie toe aan Gods woord en gaan andere mensen vervolgens beoordelen met die traditie. Dat is een heel ander probleem dan dat fariseeën Gods woord, de schrift, daadwerkelijk serieus nemen, bestuderen en toepassen. Nee, zij houden mensen aan een standaard buiten de schrift om. En dat is vandaag de dag ook iets wat gebeurt in de christelijke wereld. Maar nogmaals, dat is een ander probleem. Dan komen we bij een tweede kenmerk, vers 39. Maar de Heere zei tegen hem, wel nu, fariseeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Dus dit is een tweede kenmerk van de fariseeën. De fariseeën waren gericht op de buitenkant. Ze waren gericht op dat wat mensen konden zien van hen, maar niet op de binnenkant. Dus het probleem van de fariseeën was niet dat ze de schrift serieus namen en dat zij onderscheid van geesten hadden om te oordelen wat is in lijn met de schrift en wat gaat daartegen in. Nee, het probleem was, zij waren bezig met de schrift op een inconsequente manier. Zij waren erop gericht om hun buitenkant voor de ogen van de mensen rein te maken, maar niet de binnenkant. En dus waren ze eigenlijk aan het leven in een leugen en niet in de waarheid. Het probleem van de fariseeën is niet dat ze de waarheid zo lief hadden. Het probleem is dat ze de waarheid niet genoeg lief hadden. Een derde kenmerk, vers 42. Maar wee u fariseeën, want u geeft tiende van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en de anderen niet nalaten. En dat is een derde kenmerk. De fariseeën waren selectief in het toepassen van de schrift, in het toepassen van Gods woord. Ja, ze waren gericht op het uitleven en naleven van bepaalde wetten, maar andere dingen lieten ze liggen. Ze waren geen mensen van het zogenaamde tota scriptura principe. Het principe dat we de hele schrift moeten toepassen en niet slechts die gedeelten die ons bevallen of die wij nuttig vinden selecteren. Het probleem van de fariseeën was dus niet dat ze de waarheid zo lief hadden. Nee, het probleem was dat ze te selectief waren in het toepassen van de schrift. Een vierde kenmerk. Vers 43. Maar wee u fariseeën, want u hebt de voorste plaats in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. Dat is een vierde kenmerk van fariseeën. Zij waren gesteld op hun reputatie en op de eer van mensen. Dat is waar zij mee bezig waren. In de kern waren fariseeën veel meer bezig met zichzelf dan met wie God was en de liefde voor God. Fariseeën hielden van eer. Fariseeën hielden van geld. Fariseeën waren ten diepste bezig met hun eigen reputatie. En dat is iets wat een groot probleem kan zijn ook in de christelijke wereld. Maar je kunt iemand niet een fariseeër noemen omdat hij houdt van de schrift en houdt van Gods woord en die consequent wil toepassen in zijn leven. Dat is precies wat fariseeën juist niet deden. We komen bij een vijfde kenmerk. Daar zegt de Heer Jezus in vers 44, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die er overheen lopen weten het niet. Dus dat is een vijfde kenmerk. De fariseeën waren van binnen dood. Ze hadden geen geestelijk leven. In hun hart wisten ze dat er geen geestelijke realiteit was in hun relatie met God. Maar andere mensen wisten dat niet. Andere mensen werden eigenlijk onrein gemaakt door hun omgang met fariseeën die geestelijk dood waren en toch de saus van een bepaalde religiositeit, van een bepaalde valse vroomheid over zich heen hadden. Een zesde kenmerk, dat vinden we in vers 46. Daar zegt de Heer Jezus, wee ook u wetgeleerden. Dan gaat het over de wetgeleerden, maar de wetgeleerden en de fariseeën waren twee handen op één buik. Wee ook u wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, maar zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Dus de wetgeleerden legden lasten op aan mensen, onbijbelse lasten. Lasten die verder gingen dan puur datgene wat de schrift van hen vroeg, die legden zij op aan andere mensen. Maar, en hier is het probleem, er was hypocrisie. Zij wilden zelf die lasten niet dragen, maar andere mensen legden ze wel die lasten op. Zie je, hier zie je een verband met wat Jezus zegt, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want het oordeel waarmee u oordeelt, daarmee zult u geoordeeld worden. En de mate waarmee u meet, daarmee zult u gemeten worden. Dat is ook een waarschuwing tegen die houding van farizeeërs die andere mensen bepaalde geestelijke standaarden oplegden die ze zelf niet hielden. Het is een waarschuwing tegen hypocrisie, tegen huichelarij, tegen acteren in de kerk. En tot slot een zevende kenmerk. En dit is echt een belangrijk kenmerk om tot je te laten doordringen. Voor mensen die denken dat farizeeërs mensen zijn die heel veel houden van de schrift en van de waarheid en andere mensen dat proberen mee te geven en te onderwijzen en te leren. Kijk eens goed naar wat Jezus hier zegt over de farizeeën. Vers 47. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Vers 48. U getuigt dus dat u van harte instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Nou, deze woorden van de Heer Jezus zijn niet makkelijk om te begrijpen. Wat bedoelt hij nu precies? Maar één ding is heel, heel duidelijk. En dat is dat Jezus eigenlijk zegt tegen de farizeeën: jullie hebben hetzelfde hart als jullie vaderen. Jullie haten de ware profeten van God. Jullie haten de boodschap van de waarheid. En in plaats van dat jullie reflecteren op wat jullie vaderen hebben gedaan met de profeten die God naar jullie toe heeft gestuurd om de boodschap van de waarheid te prediken, in plaats daarvan bouwen jullie de grafmonumenten. Jullie reflecteren niet op datgene wat jullie vader hebben gedaan en dat wat in jullie eigen hart zit. Wat is een typisch kenmerk van farizeeën? Niet dat ze de waarheid lief hebben. Nee, dat ze de ware boodschap van God haten. En dat ze de ware boodschappers van God haten. Dat is het probleem van farizeeërs. Farizeeërs haten de waarheid. En vaak is dat ook omdat de ware boodschappers van God riepen hen ertoe op en riepen hun vaderen ertoe op om zich te bekeren. Zij kwamen juist met een confronterende boodschap. Met een boodschap van oordeel en waarschuwing voor het oordeel van God. En de oproep om zich te bekeren. En in plaats van zich te bekeren, was het zo dat de vaderen van de farizeeën die profeten hebben gedood. En Jezus zegt, jullie zijn precies zo. Wanneer er iemand komt met de waarheid van God, dan haten jullie zo iemand. Dus op het moment dat jij bezig bent om mensen te waarschuwen, met de schrift in de hand, om te laten zien, Gods woord zegt iets anders dan wat jij op dit moment onderwijst. En jij krijgt het verwijt dat je een farizeeër bent, dan zie je dat die persoon eigenlijk de rollen compleet omdraait. Want wat je op dat moment doet, is precies hetzelfde als wat de profeten deden en wat de Heer Jezus deed. Hij kwam met de schrift naar mensen toe en waarschuwde hen voor het komende oordeel. Waarschuwde hen met een oproep tot bekering. En wanneer wij dat doen vandaag de dag, hebben wij meer gemeenschappelijk met de profeten die gedood werden door de farizeeën dan met de farizeeën. Zie je hoe dat postmoderne in de kerk vandaag de dag die dingen helemaal heeft omgedraaid? Lieve mensen, farizeeën waren niet mensen die bezig waren om de kerk te beschermen voor leugens op basis van de waarheid van de schrift. Waren niet mensen die bezig waren om de schrift serieus te nemen. Nee, hun probleem was het tegenovergestelde. Dus volgende keer dat je het verwijt krijgt, je bent een farizeeër, omdat je de waarheid van God, zoals geopenbaard in de schrift, liefhebt, laat ze zien wat de Bijbel werkelijk zegt over farizeeën en wat Jezus' probleem was en is met de farizeeën. Nou, dat was een lang antwoord op dat tweede bezwaar, maar dan komen we nu bij het derde bezwaar. Daar zal ik iets bondiger in zijn. Maar die wordt ook regelmatig naar mij toegeslingerd. Chris, jij bent bezig met de letter, maar de letter dood en de geest maakt levend. Op het moment dat je anno 2024 serieus bezig bent met de Bijbel, met de schrift, met het Nieuwe Testament en mede-christenen waarschuwt voor bepaalde dwaalleer of voor bepaalde afwijkingen in de leer die ze hebben laten binnenkomen, dan is een afweermechanisme wat je vaak krijgt van mensen is, ja, maar je bent bezig met de letter, maar de letter dood, maar de geest maakt levend. En zij hebben dus dat schriftgedeelte, en dat vinden we in 2 Korinthe hoofdstuk 3, zij hebben dat zo verdraaid en geïnterpreteerd alsof Paulus zou zeggen tot de Korinthe-gemeente en daarmee de Heilige Geest zou zeggen tot de Korinthe-gemeente dat je de schrift niet zo serieus moet nemen, maar dat je het vooral moet doen met de geest. Alsof de geest los staat van de letter van de schrift. Dit is een heel, heel belangrijk misverstand. En ik zal je laten zien waarom. We gaan even naar dat schriftgedeelte en we gaan het in context lezen. Want wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 6 tot 8. En daar heeft Paulus het over hemzelf en zijn bediening als dienstknecht van het nieuwe verbond. En dan zegt hij dit over de Heer Jezus en over God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid of de rechtvaardiging overvloedig in heerlijkheid. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk hier met de letter dood en de geest maakt levend? Paulus heeft het hier niet over de schrift tegenover de geest. Nee, hij heeft het over het oude verbond en hij heeft het dan over de letter in steen. Niet de letter van de schrift, hij heeft het over de letters van de geboden, van de 10 geboden die in stenen gegrift zijn, waarbij hij aangeeft de wet had de functie om mensen te overtuigen van zonde en daarmee hen te doden voor een rechtvaardig God. Een juridische doodverklaring is gekomen door middel van de letters van de wet. En daartegenover zet hij de bediening van het nieuwe verbond. Hij heeft het over het oude verbond van de wet en over van Mozes versus het nieuwe verbond van de geest. En dat nieuwe verbond van de geest en het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is een verbond waar God ook verbondsdocumenten over heeft gegeven. En die noemen we het Nieuwe Testament. Of de geschriften van het Nieuwe Testament. De 27 boeken van het Nieuwe Testament. 4 evangeliën, de brieven van de apostelen. Hè, en zij die geassocieerd zijn met de apostelen. De verbondsdocumenten van het Nieuwe Testament. Maar dat is niet de letter waar Paulus naar verwijst hier. Paulus heeft het niet over de letter van de schrift dood. Nee, hij heeft het over de wet. De wet dood, maar het nieuwe verbond maakt levend. En dat zie je ook als je Jeremia 31 bestudeert, waar het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Daar geeft God ook aan dat hij zijn wetten zal schrijven in hun harten, in de harten van hen die opnieuw geboren worden, onderdeel worden van het nieuwe verbond. En dat het een ander soort bediening is. Het is de bediening van de geest. Maar het evangelie is de kracht van God waardoor de geest harten verandert. En het evangelie heeft God opgeslagen in de nieuwtestamentische geschriften. Op het moment dat jij denkt dat Paulus het heeft over de letter van de nieuwtestamentische geschriften die zou doden, dan snap je absoluut niet wat Paulus hier zegt. Absoluut niet. Het is een delirante interpretatie van de schrift om dit zo te zien. Dus de volgende keer dat iemand tegen je zegt, ja, je neemt de schrift zo serieus en je bent wel steeds bezig met bijbelversen, maar broeder, de letter dood, maar de geest maakt levend. Ga met ze naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. Laat ze zien dat ze dat vers compleet verkeerd interpreteren en dat dat absoluut niet is wat Paulus bedoelt te zeggen. Gods geest werkt tezamen met Gods woord, met de schrift. En de geest geeft getuigenis van de boodschap van de schrift en openbaart die aan ons hart. De Heilige Geest werkt niet los van de schrift. Hij neemt uit de schrift en verkondigt het aan ons, open de ogen van ons hart, zodat wij Jezus Christus zien in de schrift en door de letter van de schrift heen. En als dat wel de interpretatie zou zijn, op het moment dat Paulus wel de bedoeling had om te zeggen tegen de Korinthe-gemeente, trek je niet te veel aan van de letters van nieuwtestamentische documenten, mijn brieven, de evangeliën, trek je niet te veel aan van die letter, want de letter dood en de geest maakt levend. Als dat zijn bedoeling was, dan mag jij mij uitleggen waarom Paulus schreef aan Timotheus in 2 Timotheus hoofdstuk 3, vanaf vers 14. Timotheus, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Heeft hij het over zichzelf? De apostel Paulus spreekt tot Timotheus. Vers 15, en u van jongs af de heilige schriften kent, die u dood kunnen maken? Nee, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Vers 16, heel de schrift. Is erop gericht om u dood te maken? Nee, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee dood te maken, want de letter dood? Nee, nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, als je het misschien niet helemaal helder hebt voor jezelf, gebruik de schrift. De schrift is door God ingegeven, is door God uitgeademd en is nuttig om daarmee te onderwijzen en te weerleggen, te corrigeren. Paulus zegt niet, Timotheus, als je mensen corrigeert met de schrift, dan ben je fariseer. Of hij zegt niet tegen Timotheus, Timotheus, oordeel niet, opdat je niet geoordeeld zult worden. Of hij zegt niet tegen Timotheus, Timotheus, trek je niet te veel aan van de schrift, volg vooral de geest, want de letter dood en de geest maakt levend. Mensen die deze drie argumenten aanhalen om christenen die vanuit oprechte liefde hun medebroeders en zusters waarschuwen voor bepaalde dwaalleer. En ook de wereld buiten de kerk waarschuwen voor leugens en willen wijzen op de waarheid. Die bezig zijn met zo'n apologetische of onderscheidingsbediening. Mensen die deze drie argumenten gebruiken, christenen nota bene, zijn daarin niet geleid door de Heilige Geest, niet geleid door een goede interpretatie van de schrift, maar in plaats daarvan vaak, helaas, geleid door de postmoderne geest in onze samenleving die hem met de paplepel is ingegoten. Laat het los, bestudeer de schrift. En als je goed de schrift bestudeert, dan zie je dat misschien wel 26 van de 27 boeken uit het Nieuwe Testament waarschuwen voor dwaalleer. En dat de auteurs van het Nieuwe Testament en daar doorheen de Heilige Geest continu waarschuwt voor dwaalleer, voor valse profeten en voor geestelijke virussen die niet zouden mogen binnenkomen in het lichaam van Christus. Ik hoop dat je nu begrijpt waarom ik niet al mijn energie alleen maar steek in evangelisatie, maar waarom ik denk dat het belangrijk is om ook energie, en misschien wel evenveel energie, te steken in het beschermen van de kerk tegen geestelijke bacteriën, virussen en ziekteverwekkers. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video, aan deze overdenkingen. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.